Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis, Geert Noels. Goedemorgen, Geert.
Goedemorgen.
Het is D-Day voor busbouwer Van Hol. Het geld is daarop. Wat nu ook D-Day voor Donald Trump? Die moet een slordige $500 miljoen ophoesten na een veroordeling. En dat is blijkbaar niet zo makkelijk. Het wordt ook een spannende week voor de luchthaven van Zaventem. De pilotenstaking daar is dan wel vermeden, maar de vergunningsperikelen, die zijn er nog altijd. En voor de liefhebbers van het wielrennen, we tellen af naar de Ronde van Vlaanderen. Voor wie supportert Geert Noels? Het is maandag 25 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Vandaag verloopt de deadline voor de familie Van Hol om een deal te sluiten over het aandeelhouderschap van het busbouwbedrijf. Die deadline is opgelegd door crisismanager Mark Zwaneveld om zo een reddingsplan mogelijk te maken. Maar vlak voor het weekend is duidelijk geworden dat de banken niet bereid zijn om Van Hol financieel bij te springen, waardoor een faillissement eigenlijk onvermijdelijk is. Tegen het einde van de week is de cashvoorraad op. En dat is dan slecht nieuws voor meer dan 2000 werknemers van het bedrijf in Koningshoogt. Geert, wat is jouw inschatting in dit dossier?
Ja, ik denk dat het in de richting gaat dat al zeer goed gedocumenteerd is dat een faillissementsprocedure bijna onvermijdelijk is. En dat dat ook niet hoeft het slechtste scenario te zijn. Dat staat toe dat je ook een financiële herstructurering kan doen, dat daardoor nieuwe aandeelhouders aan boord kunnen komen, want die gaan dat niet doen in een doorstart zonder financiële herstructurering. Er moeten schulden van de tafel, moeten aandeelhouders ook van de tafel, dus er moet een clean sheet zijn, anders gaat er geen doorstart komen.
Nou, is dat realistisch, minister? Frans minister, president Jan Bon had het dit weekend er nog over dat volgens hem ja, de NV dan misschien wel kan stoppen, maar dat activiteiten daar in Koningshoogt wel mogelijk zijn. Zie jij dat ook?
Er zijn zeker levensvatbare activiteiten. Buiten bussen bouwt Van Hol ook trailers. Mm-hmm. En nog wat andere dingen, dus het gaat vooral over die stadsbussen die heel moeilijk liggen. Dus daar moet een oplossing voor gevonden worden. Dus er is zeker hoop voor de werkstelling ook, voor Van Hol. Maar we moeten hopen ook dat er kunde en kennis is bij de curator om dit snel en zorgvuldig te doen.
2.
Vandaag ook een belangrijke deadline voor Republikeins presidentskandidaat Donald Trump. De man moet een slordige $464 miljoen schadevergoeding ophoesten die een rechter in New York hem heeft opgelegd, omdat hij jarenlang heeft gelogen over de waarde van zijn bezittingen om zo een betere rente te krijgen bij de banken. Dat geld moet er vandaag liggen, maar dat is zelfs voor Donald Trump niet evident. Zijn advocaten zouden om uitstel vragen, maar dat is blijkbaar niet waarschijnlijk. Trump, Geert, zit hier echt in de problemen, zelfs in die mate dat het hem ook ja, politiek gaat schaden?
Het gaat hem waarschijnlijk al politiek, want in de polls vorige week voor het eerst stond Donald Trump op achterstand, terwijl hij toch een vrij comfortabele voorstand had op Biden. En het is bijna cynisch, hè, maar wat hij heeft proberen te weerleggen, hè, namelijk dat hij de waarde van zijn activen had overschat, blijkt nu meer dan juist te zijn, want hij heeft niet genoeg activa om die pledges te doen. Hij moet borgstelling kunnen doen voor $500 miljoen. Heeft bij, hij zegt, 2 dozijn financiële instellingen langs geweest om een soort obligatie uit te geven die dat dan zou kunnen dekken. Dit is toch voor mij het feit van de week, of het evenement van de week, omdat dit zware gevolgen kan hebben voor Donald Trump en ook natuurlijk voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. En het is ook niet gedaan. Hè. Er zijn nog meer rechtszaken die hem achtervolgen, die ook handenvol geld natuurlijk kosten aan niet alleen advocaten, maar het leidt ook zijn aandacht af terwijl hij op dit moment campagne wil voeren. Dus ja, dit is toch wel een zeer grote angel in de voet van Donald Trump.
Nou, bekijken we zeker ook in de loop van de week. Aan de andere kant, Biden die lijkt, laten we zeggen, op een goed moment te zitten in zijn campagne. Hij heeft een paar keer gescoord.
Ja, wat hij heel goed heeft gedaan is die State of the Union. Daar is hij heel sterk voor de dag gekomen. Je hoorde dat hij daar heel goed op voorbereid was. Hij heeft ook de... Mm-hmm. Want het is een plenaire vergadering. Het is niet dat hij alleen spreekt voor zijn eigen getrouwe gelovigen. Ja. Hij heeft daar ook wel de Republikeinen hier en daar tegemoet gekomen aan de kritiek over vooral het immigratiebeleid. En dat was dus toch wel een verrassing. Natuurlijk, er zijn dingen die niet gaan veranderen. Hij gaat niet jonger worden. Nee. En de moeilijkheid voor Biden is ook de Amerikanen overtuigen dat hij wel degelijk een goede economische politiek heeft geleid. Wat volgens mij wel het geval is, maar niet altijd zichtbaar. En het is wel zo, de Amerikaanse economie is ontzettend sterk. Heeft in feite een heel sterke periode achter de rug, ook in termen van jobcreatie. Maar wat in de Verenigde Staten heel tastbaar is, is die hogere inflatie. Dat is niet alleen een statistisch cijfer, maar dat is een dagelijkse realiteit voor de Amerikanen. Namelijk dat het allemaal ontzettend duur is. En dat om te overleven in een dergelijke economie, dat het ook wel snoeihard gaat. Misschien wel wat lichtpuntjes, en we komen straks daar nog op terug bij de inflatiecijfers, dat ook onopgemerkt gegaan in België is dat er een belangrijke settlement is geweest over de huizenmarkt. Die misschien toch wat soelaas kan bieden aan de Amerikanen en de transactiekosten substantieel kan verlagen, 4% op de waarde van een gebouw. Dus dat is wel aanzienlijk, ook voor de inflatie. Maar dat blijft het moeilijke voor Biden.
En laten we het, zoals je zei, over die Amerikaanse inflatie hebben, Geert. Het Amerikaanse ministerie van Handel publiceert vrijdag die inflatiecijfers voor de maand februari. Economen verwachten een lichte stijging van 2,4 in januari naar 2,5 vorige maand. Kerninflatie zonder voeding en energie zou stabiel blijven op 2,8. Hoe kijk jij naar die inflatie, Geert? Je had het daar net al over.
Ja, dat is een belangrijk cijfer. De inflatie blijft toch vrij stevig. Mm-hmm. En dat heeft te maken met twee elementen. Die huizenmarkt, daar zit ook een statistische factor. Men berekent een soort van equivalent rente, een soort van equivalente rente. Mm-hmm. En dat is een statistisch model, dat weegt zwaar op de berekeningen van de inflatie. En het zou wel eens kunnen dat die bijgesteld moeten worden. Dat is één. Het tweede dat je ziet is dat de loonkosten toch wat aan het matigen zijn, dat de vooruitlopende indicatoren, en daar kijkt de Federal Reserve vooral naar, dat die toch naar beneden aan het komen zijn. Dus ik sluit niet uit aan de ene kant dat het cijfer toch wat aan de hoge kant gaat zijn. Maand op maand spreekt men van 0,3%. Dat moet je annualiseren, dan zit je bijna aan de 4%. Dus dat is stevig, dat is terug een versnelling. Dat is niet helemaal onverwacht. Maar aan de andere kant gaat de focus zijn op wat de toekomst brengt. En dan heb je die twee dingen. Dus de loonkosten die aan het matigen zijn. En twee, wat er aan het gebeuren is in die huizenmarkt. En ik denk dat de Federal Reserve vorige week toch al heeft aangeduid dat ze vrij gerust zijn dat cijfer in de komende maanden verder naar beneden zal komen.
Ja, Belgisch verhaal dan. Inflatie ook hier krijgen we donderdag. Belstad geeft die dan voor de maand maart. Februari zaten we boven het Europees gemiddelde, zei Eurostat toen vorige week. Deze maand kan dat een vervolg krijgen volgens jou. Hoe kijk jij naar die Belgische inflatie?
Ja, toch met wat zorgen, omdat de spilindex gaat overschreden worden. Hè. Dus dan betekent dat overheidslonen en uitkeringen 2% zullen stijgen. Dat is slecht nieuws natuurlijk voor de Belgische begroting, maar ook omdat je ziet dat het in België aan de hoge kant is, vergeleken met Europa, vooral dan door de energiekosten. Ik heb de Bijbel bij, het jaarrapport van de Nationale Bank, nog maar net uitgegeven. Als je dan kijkt naar de elektriciteitsprijzen en de energieprijzen in het algemeen in België, want dat is hetgeen dat die hoge inflatie veroorzaakt, ja, dat is een bijkomende belastingsbrief geworden die veel van de inflatie verklaart. Je hebt natuurlijk die automatische indexering dat een stukje een zelfvoedend effect geeft. Mm-hmm. En dus de inflatie in België ook is een zorgenkind naast zoveel andere concurrentiekracht en dergelijke, wat er natuurlijk een stuk mee te maken heeft. Dus daar kijk ik ook wel eventjes naar.
Vier. Even terug internationaal, want in Rusland zindert de aanslag op een concertzaal in Moskou nog na. Aanslag waarbij minstens 137 doden zijn gevallen. Vandaag een dag van nationale rouw in heel Rusland. De hele wereld kijkt in de richting van terreurorganisatie IS. Hebben de aanslag ook opgeëist, maar Poetin alludeert toch op betrokkenheid van Oekraïne. Terwijl de nervositeit over die oorlog ook hier in Europa de afgelopen weken nog is toegenomen. Daarbij valt ook bij onze leiders wel eens het woord oorlogseconomie, Geert. De Europese Commissie houdt het voorlopig op meer investeren in defensie. Gefinancierd door die rente op bevroren Russische tegoederen. Onder andere hier bij Euroclear in Brussel. Die oorlogseconomie, hoe kijk je daar als economist naar?
Ik denk dat men niet goed weet wat een echte oorlogseconomie is. Het is toch iets helemaal anders dan wat Michel in Europa probeert op de kaart te zetten. Dan moeten ze hun geschiedenisboeken toch nog eens even bovenhalen. Ik hou er ook niet veel van al dat oorlogsstromgeroffel. Het lijkt wel alsof het gecoördineerd is de laatste maanden in echt een opbod. En je hebt daar toch het vermoeden dat men de mensen wil voorbereiden op iets en dan moet men daar transparanter over zijn. Uiteraard is er de dreiging van Rusland, maar voor een stuk is dat ook altijd een self-fulfilling prophecy. En ik hou niet zo van targets als een percentage van het BBP, of het nu defensie is of ontwikkelingssamenwerking of een groeinorm in de sociale zekerheid. Zeker voor ons land is er heel weinig marge om zomaar fors die uitgaven te verhogen, alhoewel het uiteraard zal moeten. Mm-hmm. Dus ik zou wel wat meer transparantie willen over wat de agenda is, alvorens men mensen duwt in een bepaalde richting.
Bedrijfsresultaten dan, traditiegetrouw, komen in de laatste week van maart nog heel wat bedrijven met jaarcijfers. Fintechbedrijf Keyware bijvoorbeeld, waterbehandelingsgroep Ecopak, Exmar, de rederij, woensdag de industriële groep Tessenderlo, de Nationale Bank ook. Donderdag staan er drie op de agenda, de holding Sofina, gasnetbeheerder Fluxys en ook Galapagos, holding Floridien, die zitten vrijdag nog als Belgisch bedrijf met resultaten. Buitenland, ook daar nog altijd, en daar is er toch wel één naam die heel veel aandacht trekt. BYD, de Chinese bouwer van elektrische wagens, komt met jaarresultaten morgen. Geert, ook iets waar jij met aandacht naar kijkt?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat aandacht voor de resultaten van de Belgische bedrijven bij mij wel wat verslapt is in vergelijking met 20 jaar geleden. Interessant, hè, BYD, zeker als je de vergelijking maakt met Tesla. BYD heeft toch een indrukwekkend groeiverleden achter zich. De omzet is meer dan vervijfvoudigd sinds 2018. Dus dan zie je wat er wat daar aan de gang is. Anderzijds, en dat moet je daar toch mee bijnemen, is dat het aandeel onbewogen is sinds 2020. En dan heb je toch een beeld van een bedrijf dat heel sterk groeit, maar weinig waarde creëert voor de aandeelhouder. Ook in die Chinese context, waar natuurlijk aandeelhouders minder belang hebben. Wat er nu wel heel bijzonder is dat BYD heeft een heel sterk jaar achter de rug. Verkocht bijna 1 miljoen wagens in het laatste kwartaal van 2023. Dat is het dubbele van Tesla. En je komt van een heel andere verhouding. Maar dat zou volledig zijn stilgevallen in het eerste kwartaal. En men zou daar gehalveerd zijn qua verkoop. Dus in die Chinese markt ligt het volledig stil. En Tesla zou dus stilaan terug op hetzelfde niveau zitten dan BYD. En ja, dat is dan weer het bredere verhaal, dat de verkoop van elektrische wagens op een, niet alleen een hobbel, je zou bijna kunnen zeggen, op een muur is gevlogen, dat heel afhankelijk is van subsidies. Die stemming rond elektrische voertuigen wereldwijd toch wat omgeslagen is. En dus ik ga met gespitste oren luisteren naar Build Your Dreams.
6. spannende dagen zijn het ook voor de luchthaven in Zaventem. De laatste tegen vrijdag moet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir van N-VA beslissen of Brussels Airport een nieuwe milieuvergunning krijgt voor 10 jaar. De CEO daar, Arno Feist, is er niet gerust in. Reden, het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, die wil in het weekend het aantal nachtvluchten inperken. En dat zou vooral het vrachtvervoer dan treffen. Niet zo evident dossier daar voor Brussels Airport, geef.
Nee, en er zit ook wat self-fulfilling prophecy in. De activisten zijn daar zeer goed georganiseerd. Je moet ook rekening houden dat tot nu toe was een luchthaven stond onder druk omwille van het geluid. Nu, de geluidsintensiteit is op een luchthaven over de laatste 30 jaar 75% gedaald. En dat wordt echt onderschat. En je ziet nu aan geluidsnormen bij de landing van ongeveer een 75 à 80 decibel. Ter vergelijking, een vrachtwagen is 100 decibel. En op een logaritmische schaal wil dat ook wat zeggen. De technologie in de luchtvaart gaat ook razendsnel vooruit. De nieuwe toestellen zullen opnieuw die geluidsintensiteit met 50% doen dalen in de volgende jaren. En dus dan verwacht je dat daar ook rekening mee wordt gehouden. Het is gewoon zo dat toestellen minder geluid maken. Je hebt nog een aantal toestellen, haal die er dan uit, bijvoorbeeld de oude 747. En dan gaat het ook niet meer over het aantal bewegingen, wat een beetje een rare norm is. Maar dan moet je kijken naar de totale geluidsintensiteit, waar wil je daar staan. En er is nog één aspect dat meetelt, dat is dat Zaventem een beetje wordt doodgeknepen, omdat elke trafiek die verdwijnt uit Zaventem, die verhuist naar Luik, wat betreft cargo. En wat betreft personenvervoer vertrekt die naar Charleroi. En dus zo streng dat de groene partijen zijn op Zaventem, zijn ze veel minder als het gaat over de luchtvaartstrategie in Wallonië. En ik heb dit weekend nog eens nagelezen wat Ecolo allemaal zegt over de luchthavens van Charleroi en Luik. En dat is bijzonder mild vergeleken met hun standpunten over Zaventem. Dus daar hoop ik ook dat de minister toch rekening houdt met een communautaire agenda die daar ook speelt.
7. En fietsliefhebbers die kijken reikhalzend uit naar de Ronde van Vlaanderen volgende week zondag. Vorig jaar gewonnen door Tadej Pogacar. Die doet deze keer niet mee. Veel ogen zijn gericht op, of course, Mathieu van der Poel. Als die wint, zou dat al de derde keer zijn. Of is Wout van Aert nu zondag de snelste? Geert, algemeen bekend, jij houdt van de fiets. Gaat ook zelf vaak rijden. Favoriet voor zondag, gokje?
Ik moet bekennen dat ik niet onbevooroordeeld ben. Ik heb vriendschappelijke banden met de familie van der Poel. Ik ga regelmatig rijden met de vader, met Adrie. Ja. Dus je kan van mij moeilijk verwachten dat ik een objectieve mening heb. Ik hoop dus dat Mathieu gaat winnen. Maar om eerlijk te zijn, ik ben ook een beetje afgehaakt, omdat ik vind dat het allemaal wat opgeklopt is. Wat te veel hysterie rond de ronde. Mm-hmm. Maar ik luister nog met heel veel plezier naar Wielerclub Wattage, waar een andere vriend van mij, Jan Bakelands, het zo goed doet. En met de jaren fiets ik minder snel. Maar ik hou wel van die verhalen natuurlijk, dus ik ga het zeker volgen.
En daarmee zit de eerste de 7 van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Geert Noos.
Graag gedaan.
Fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.